Interne Keuken.
Radio 1.
Frank Westerman, auteur en wetenschapper ook. Van wetenschapper naar auteur geëvolueerd in de loop van zijn leven. En Frank, ik las in jouw meest recente boek, dat heet Te waar om mooi te zijn, een zin die jij over jezelf uitspreekt. En dat vond ik heel mooi. Je zegt, al mijn boeken scharnieren rond het punt waarop de droom omslaat in de nachtmerrie.
Ja.
En de zin die volgt is, bij alles wat mensen ondernemen gaat het vroeg of laat mis.
Ook ja.
En daar doe jij je literaire voordeel mee.
En dan is de journalist daar, als het fout gaat.
Nee, ik vind het... het is sowieso een merkwaardige vaststelling. Of ze nu waar of niet waar is, daar gaat het mij niet eens om. Maar het is merkwaardig omdat jij ingenieur bent van opleiding.
Ja.
En ingenieurs, dat zijn voor mij... als buitenstaander, mensen die plannen maken en die ervan overtuigd zijn dat je door techniciteit problemen kan oplossen en dat mensen capabel zijn om het niet mis te laten gaan. En een ingenieur zegt dan, het gaat vroeg of laat mis.
Ja.
Van waar de verwondering, Koen?
Ben jij aan je ingenieursopleiding met die wetenschap begonnen ook, of is dat gekomen met de jaren?
Ja.
Nee, ook, dit is geen ja-nee-vraag.
Nee, dit is geen ja-nee-vraag. Maar ik denk dat... ik vind het mooi dat mensen dingen kunnen maken. Misschien wel zelfs scheppen. En ik denk dat we nog beter zijn in het afbreken. Ja. Dus maken en breken. En ik vind dat interessant. Want natuurlijk vanuit het idee dat je... ik ben landbouwingenieur. En ik wilde dingen maken of opbouwen... meehelpen. Ik wilde ontwikkelingswerker worden. Ik heb tropische landbouw gedaan. Maar overal om me heen zie ik dat mensen fantastisch mooie dingen maken. Of slimme. Ja. En ik ben heel blij met de zegeningen van de techniek. Ik denk dat we anders geen radio zouden kunnen maken. Ja. Ja. En ik denk ook dat dat vrij fantastisch is. Ik wil dat ook niet... bespugen of bevuilen. Ik denk ik vind het echt fantastisch. Ik heb een groot ontzag voor wetenschap. Maar de andere kant, dat we als soort in staat zijn dingen kapot te maken, te verwoesten, elkaar uit te moorden, de broedermoord, het K-insteken op de voorhoofd dragend. Mm-hmm. Ik vrees dat die kracht. Groter is, de destructieve, dan de opbouwende. Ja. En dat zie je op de Krim, dat zie je bijna dagelijks. En ik heb het idee dat we soms fantastische plannen maken en die ook willen uitvoeren. En dat is dan de droom. En die slaat op een gegeven moment om in de nachtmerrie. En ook elk boek probeer ik eigenlijk de vinger te leggen op dat omslagpunt. Want ik voel me geëngageerd. Ik ben betrokken bij de wereld, bij de dingen om me heen, bij de mensen.
Dit boek is een essaybundel, hè? Dus er worden verschillende onderwerpen aangeraakt. Ik moet er een paar uitkiezen. En er staat er een heel mooi voorbeeld van een droom die omslaat in een nachtmerrie in het boek. En dat gaat over, ik zal de datum noemen, 9 oktober 1963. We zijn in het noorden van Italië, in het dorpje Longarone. Wat gebeurde er toen in 1963?
Longarone is bekend van de ijsmakers. Dus alle ijsjes van alle Italiaanse ijssalons zijn ooit begonnen in Longarone.
Daar gaat het verhaal niet over, dames. Het is wel waar.
Maar Longarone is weggevaagd.
Ja, precies.
2000 mensen, mannen, vrouwen, kinderen, zijn weggespoeld... als door een gootsteen van de rivier de Piave in een grote vloedgolf... die de grootste ooit geregistreerde golf... op het aardoppervlak sinds mensenheugen is. Een golf van 250 meter hoog. En hoe kwam die? Die hebben we zelf opgewekt. Ja. Longarone ligt heel mooi aan de poort van de Dolomieten... als je vanuit Venetië komt. Dat is 100 kilometer. De Dolomieten reizen op uit de vlakte van Veneto... waar mooie wijn wordt verbouwd. En dan ga je... Je werpt je blik en er is een kloof. Mm-hmm. En die kloof... en s'avonds valt de zon erin. Daar is een 263 meter, dan ga ik getalletjes doen, grote stuwdam. En dat is een mooie dam. Ja. Het is een curve, het maatwerk tussen in het ravijn. Daar valt dan dat licht op. 263 meter. Dat is één. Dat was de 3 na hoogste stuwdam ter wereld die toen is gemaakt. Dus in de jaren 60.
1960 is die gebouwd, ja.
Op een gegeven moment, hè, dat gebruik je om wijngaarden te bevloeien en om landbouw te bedrijven, om drinkwater te krijgen, om energie op te wekken. Daar is dat voor bedoeld. Dat zijn mooie, nobele doelen. Ja. En deze was extra hoog. En het meer daarachter vult zich, dat gaat heel gestaag. Maar er was een berg, Monte Toc, 2511 meter hoog. En de berg was daar niet van gediend. Het is een soort reuze, een soort moloch. Een van de eerste bergen daar in die Dolomieten vanuit Venetië. En het water, dat is een soort voetenbad. En dat begon week te worden, dat die voet van de berg. De hele berg is naar beneden geroetst. In een grote aardverschuiving over kilometers lengte. En heeft in één keer de inhoud van het stuwmeer omhoog gegulpt, gegutst, geduwd. Dit ging met zo'n dit is een man-made, hoe zeg je dat op zijn politiek correct Nederlands hedendaags, een door mensenhanden gewrochte natuurramp. Want het water kwam over de dam. De dam heeft het gehouden, vind ik ook applaus voor de dam.
De dam staat er nu nog altijd.
De dam staat er nog. Ja, ja, ja. Maar in 4 minuten tijd is dus het water. Er was een kampje van ingenieurs. Met een kokkin die nog vleeswaren had afgenomen van Giuseppe Vassa de avond ervoor. En de bewoners van het kampje zijn 300 meter hoger op de kliffen dood gevonden. Dus 300 meter hoger. De golf ging over de dam en heeft zich dus een weg gebaand in de bedding van de Piave, die niet op een golf van 250 meter hoogte was ingericht. En het dorpje Longarone met de ijsmakers is ook meegespoeld.
Het was dus eigenlijk een soort van tsunami, maar op het vasteland.
Ja, en dat is de droom van, hè, en de nachtmerrie. En waar gaat het dan? Hè, is het hoogmoed komt van de val, vind ik een heel Nederlands, een Calvinistische uitdrukking. Dat is totaal niet op mijn lijf geschreven. Ik denk dat...
Daar ben je te veel ingenieur voor.
Nee, moed, hoogmoed is ook moed.
Ja, juist. Ja? Ja.
Hoogmoed is ook moed. En hubris. We hebben mensen nodig met visie enzovoorts. Maar je moet ze niet hun gang laten gaan. Alleen maar. Hè? Je moet ze beteugelen. Dat is het probleem. Je hebt mensen nodig die iets willen tot stand brengen. Maar je hebt ook de kritische... De mensen die een vraagteken zetten of die boos worden.
En de mensen van Longarone hebben wel vraagtekens gezet. Hè, want die,
de koeien verdwenen in de spleten.
Ja, maar vroeger al. Die Monte Toc had een bijnaam die ik niet in het Italiaans kan, want ik spreek geen Italiaans, maar dat werd de Wandelende Berg genoemd. Ja. Die was instabiel en was erom bekend dat die bewegelijk was.
Ja, en dat vind ik ook op zich heel mooi, hoor. Dat een bergen verzetten. Als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg naar Mohammed. Zo'n berg die kan zich verzetten. Dat is het eigenlijk.
Ja.
En tegen een ongebreidelde beheersdenken. En dat is het, dat je het zou kunnen beheersen. Dus ik pleit voor, ik ben erg voor mooie dingen en bouwen en niet voor afbreken. Maar met mate. Of met. Nee, maar met mate klinkt ook weer zoiets. Maar. Met weerwerk. Er moest weerwerk is er nog.
Er is er ongetwijfeld heel diep nagedacht over die dam. God.
Nee. Het was zelfs zo van. Het gaat zo lekker, zullen we hem hoger maken? Ja, we maken hem hoger. Ja. En de werkers die vielen er als vliegen vanaf. Hè? Want je hebt dus dan die stijgers. En dat is de Hoover Dam enzovoort. Ik ben opgeleid om stuwdammen te bouwen. Voor de landbouw, hele kleintjes. Maar hoe hoger ze zijn, ja, dan vallen dan mensen vanaf. En die krijgen een monumentje. Die monumentjes zijn er nog. Eentje heet Luigi Corona. En dan heb je een nis en een paar bloemetjes. Die zijn een beetje verwelkt. Maar er zijn er 25 of zo naar beneden gestort tijdens de bouw. Dus dat is een beetje Qatar. We willen een voetbalstadion. Ja.
Thijs Goldschmidt zit naast jou en die stak net zijn vinger omhoog. Je wou iets zeggen?
Ja, ik vroeg me af, is een wereld zonder stuwdammen nog mogelijk? Er zijn zoveel mensen en er moet dingen beheerst worden en geregeld worden. En ik ben niet per se een voorstander van stuwdammen, maar ik denk niet zozeer dat het probleem is Dat er te veel destructieve krachten zijn tegenover creatieve krachten. Maar dat er veel te veel mensen zijn om zonder die technische innovaties te kunnen.
Komen bij de overbevolking terecht.
Ja, maar we komen ook bij een ander verhaal. Wat ik heb geprobeerd uit te diepen. De zalm die lacht. Eigenlijk en dan, dit is Italië waar we het nu over hebben. Maar een ander verhaal in de bundel gaat over de baai van Mont Saint-Michel in Frankrijk, Normandië, waar iedereen is geweest. Het prachtige kloosterburg, het eilandje. En daar begint een riviertje, dat mondt daaruit. De Selune, dat is 90 kilometer, landinwaarts, Normandië, op groene heuvels. Mm-hmm. En daar zijn na de Eerste Wereldoorlog twee stuwdammen gebouwd. Door krijgsgevangenen, Duitse krijgsgevangenen. De wederopbouw, Frankrijk, was verwoest. Mm-hmm. En daar wordt energie opgewekt, waterkracht. En dat is dus, wij noemden dat vroeger witte steenkool. Maar het is in ieder geval groene stroom.
Ja, dat is hernieuwbare energie. Hè? Dat moet ook toejuichen.
En nu is er een beweging die heet Dam Removal Europe. En dat zul je niet verbazen, zitten Nederlanders achter. Maar ook veel geld van het Wereld Natuurfonds. En ook veel. Het is een grote beweging. Ja. En zij hebben het zijn de rivierbevrijders. En zij gaan uit naam van de vis, de vrije vismigratie. Vechten ze tegen de watermolens. Ja. Niet de windmolens, een waterkrachtcentrale is een watermolen, maar dan een moderne. En die willen ze afbreken en ze hebben het tij mee. Want de Europese Unie heeft een kaderrichtlijn water en die wordt straks wet. En dat betekent dat alle rivieren hun vrije loop terug zouden moeten verdienen. Dat is in Nederland problematisch. We hebben Amsterdam, Rotterdam, Monnikendam, Edam, allemaal met een dam. En die zouden allemaal weg moeten. De rivieren moeten weer vrij stromen, is het idee. En de twee stuwdammen in de Selune zijn eigenlijk barrières voor de Atlantische zalm. Die kan nu 25 kilometer om te paaien, om zich voor te planten. Maar die kon vroeger nog een stuk hoger. En nu worden de eerste dam is al afgebroken.
Hij is al afgedroepen. Succes.
De eerste dam is al afgebroken. De tweede gaat over 2-3 weken. Er is 10 jaar gestreden. Iedereen is tegen. En ik ben om twee redenen teruggegaan. Ik ben opgeleid. Ik was jong ooit. Ik wilde stuwdammen bouwen. Ik dacht dat ik noemde het kunstwerken. Dat het heet. Hè, als je dingen ontwerpt in het land, dan heet het kunstwerken.
Die brug tussen de Krim en Rusland is ook een kunstwerk.
Is een kunstwerk. Ja. En dus kunstwerken zijn aquaducten en dergelijke. Mm-hmm. Stuwdammetjes. Ik dacht van water tegenhouden voor het in zee stroomt, om er nog wat aan te hebben. Ja. Wie kan daar nou tegen zijn? Mm-hmm. Maar dan zie je op de Dam Removal Europe, zie je een jonge man, even idealistisch als ik vroeger, met een slopershamer en een helm, make our rivers wild again. En die gaat stuwdammen te lijf. Dus ik wilde me aanmelden bij een jongerenkamp in de zomer. Geef mij zo'n pikhouwwiel en ik ga meedoen, want ik wil geen oude man worden die niet meegaat met zijn tijd en grumpy wordt. Maar dat gaat allemaal machinaal. Dat zijn allemaal bulldozers. Zo'n dam die nu wordt afgebroken is 21 meter. De vorige was C36. Dat is beton. Dat kan je niet zomaar wegkrijgen. Het kost 56 miljoen om ze Europese subsidies om ze weg te krijgen. En nu heb ik de reis gemaakt van de baai van Mont Saint-Michel, zoals de Atlantische zalm die straks mag kunnen maken voorbij de dammen. En ik heb een reis gemaakt naar mijn verleden. Wat heb ik fout gedaan? Heb ik voor de verkeerde zaak gestreden? Word ik straks in een beklaagde bank gezet? Ja. Nou, die twee vragen, daar ga ik op af. En
ben je dan gematigder geworden? Heb je begrip gevonden voor het standpunt van de rivierbevrijders? Of ben
ik heb daar heel veel moeite
extremer
voor. Ik heb mijn lippen, je ziet het misschien, nog afgebeten om zeg maar ook het pleit voor de vrije vismigratie. Ja, ja. Voor het slopen van de dammen. Omdat ook voor de voet ligt. En zij zeggen bijvoorbeeld, en dat vond ik het mooiste argument, alle bevolking, de bewoners van de vallei zijn tegen. 98% volgens een grote representatieve enquête.
En de zijn tegen de dam?
Tegen de afbreak, afbraak
van tegen de afbraak van de dam. Oké.
En met reden. Inmiddels is het overgeschakeld op kernenergie en niet meer op lokale groene stroom. Maar goed, dat heb je in Frankrijk. Maar het grootste de grootste angst is dat er straks, net als in de Eifel en ook hier in België, in de Ardennen, een grote stroom. Hè, dus dat is ook klimaatverandering. Krijg je een heleboel water tegelijk. Hadden ze vorige zomer ook in de Selun. Alleen wat picknicktafels en wat kassen zijn weggespoeld. Geen huizen, ja. Geen mensen, geen dieren, geen. Maar straks heb je die barrières niet meer, hè? De barrages. Dus les amis du barrage zijn woedend, want die wilden die ook behouden om iedereen is in de vallei gaan wonen.
Om overstromingen in de vallei te vermijden. Ja,
ja, ja. Maar de, dus ik heb mij ook geprobeerd te. De jongens en meisjes van de vrije vismigratie hebben Bruno Latour als hun filosoof,
ja.
Aanhanger. En dat is allemaal een prachtig idee. Maar in de praktijk, ik weet het niet. Ze durven zich er niet te vertonen, hè, want ze worden op de hooivork gespiest. Mm-hmm, mm-hmm. Er zijn allemaal borden van donderop. Er zijn gele hesjes in de vallei, waren vooral tegen het afbreken van de stuwdam.
Ja.
En dan, dus ik ben daar gaan reizen en dan zeggen ze van, ja, maar straks horen jullie de rivier weer. Als de stam. En zoals de Dvorak in de suite van. De Moldau.
De Moldau, ja.
De Moldau. Dan tinkel, tinkel, tinkel. Dat is de Moldau.
Een soort van nostalgisch argument.
Ja, maar ze zeggen, we hebben nu Le Petit Lac en Le Grand Lac.
Ja.
En bij Le Grand Lac kun je waterfietsen huren. En daar gingen we altijd lampionnetjes met vuurwerken. Lelies met leliebladeren, met kaarsjes op. Het is zo mooi.
Ja, maar mensen willen geen verandering. Die dam staat er al zo lang dat een stuk van het decor is geworden.
Maar ik denk dus nu dat zeker gezien ook. Het is De Zalm die Lacht, heet het.
Ja.
Verhaal. En dat komt omdat de dam die al afgebroken is, die heet La Roche qui boit. De rots die drinkt.
Mm-hmm.
Mooi. En de rots die drinkt, want het zijn van die gulzige pijpen waar dat water in stort en die turbines wekken dan stromen. Dus de door Duitse krijgsgevangenen gemaakt in 1920. Niemand heeft meer heugenis aan de tijd voordat Le Petit Lac er was, voordat La Roche qui boit. En vroeger gingen we op vakantie en had je La Vache qui rit enzovoort. En nu is het De Zalm die Lacht.
Ja. Frank. Een aspect dat niet aan bod komt in jouw boek, maar waar we je toch een klein beetje voor hebben uitgenodigd. Een hele tijd geleden, maanden geleden, belandde er op de redactie van Interne Keuken een rapport van de Verenigde Naties over stuwdammen, waarin het probleem werd aangekaart dat stuwdammen, het hoogtepunt van de stuwdammenbouw was in de jaren 60, jaren 70, dat stuwdammen gepland zijn om 50 tot 100 jaar stand te houden.
Ja.
Je zei daarnet, die stuwdam in Normandië is in 1920 gebouwd. Ja. Dat is 100 jaar geleden.
Ja.
En de Verenigde Naties maken zich zorgen over die betonnen constructies waar enorm veel water achter zit, dat die planmatig niet bestand zijn tegen de tand des tijds en dat die dus afgebroken moeten worden wegens versleten.
Ja. Ja.
We hebben jou dat rapport toegestuurd.
Ja. De Verenigde Naties zijn er natuurlijk om zich zorgen te maken. Maar
soms is het terecht, Frank.
Soms is het terecht, maar het grote probleem is het idee one size fits all. En dat is, dat kom ik ook tegen. Ik ben teruggegaan naar mijn alma mater, de Universiteit in Wageningen. De hoogleraar waterbouwkunde is een studiegenoot van me, maar ook die is verstandig doorgegaan met waar hij goed in was. En hij zegt van alles is anders. Want als je zegt de rivier moet een vrije loop hebben, dammen moeten worden afgebroken. We hebben dus Amsterdam, dat is een dam.
Ja.
Dat noemde ik net al even. Daar staat het paleis van de koning. Daar staat het verzetsmonument, het oorlogsmonument. Daar staat Krasnapolski, daar zijn de duiven op de dam. Moeten we die dan afbreken? Ja, volgens de richtlijn, Europese kaderrichtlijn.
De naties vinden van wel, ja.
Moet dus de dam, en uit de Rotterdam, in de Rotte hebben we ook een dam. De afsluitdijk, ook een vrij nationaal ding. Moet eigenlijk volgens die richtlijn. En die richtlijn deugt dus niet. Ja, de richtlijn deugt. Het is een richtlijn. Maar als je een goed argument hebt om die te behouden.
Ja, maar het argument is toch. Die dam is door de ingenieurs, door jouw vakgenoten, bedacht 50 tot 100 jaar geleden. Om 50 tot 100 jaar stand te houden.
Ja, maar dat
die
is nu
50 tot 100 jaar zijn voorbij.
Ja, nou, we hebben dan de afsluitdijk. Die is te oud. En die wordt nu vernieuwd. Dat is de Zuiderzee, hadden we vroeger. En Amsterdam is 1915, Amsterdam-Noord overstroomt 1916, moet ik zeggen. Grote delen van Spakenburg, dus alle de marken. We hebben een grote vloed gehad. Sindsdien is dus de Zuiderzee een meer geworden, het IJsselmeer. Heel handig voor het vasthouden van regenwater, zoetwater. Ja. Allemaal te maken met klimaatverandering. En er is een afsluitdijk van 30 kilometer. Die is in 1932 aangelegd. Volgens de Verenigde Naties te oud. Dan maak je hem opnieuw.
Maar is dat met zo'n stuwdam in de bergen überhaupt mogelijk? Om er een nieuwe te maken of om die te verversen? Of
ja,
dat beton moet je toch afbreken ergens vroeg of
laat. Dat water ook eerst laten weglopen.
Ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. Doen ze op zoveel tijd. Dan laten ze hem even leeglopen.
Ah, ja. Oké.
Okay. Ja, want je zet, dit heeft natuurlijk wel... Het ja, is natuurlijk ook een sluis. En er is een overlaat voor piekafvoer. Je moet dat een beetje... Dit zijn slimme dingen.
Okay.
En ze zijn, gezien de oorlog in Oekraïne... hebben wij een grote behoefte om onafhankelijk te worden... van dat Russische gas en het Russische olie. En dan is het onverstandig om waterkrachtcentrales, groene stroom... die er al zijn, nu af te breken. Ja. Dus beste zalm... Hou je adem in.
Terug even naar Longarone. Dat dorpje in Italië dat in 1963 door een tsunami in de bergen weggevaagd wordt. 2000 doden, geloof ik. Hè?
Ja.
En waarvan er 1000 niet zijn teruggevonden.
Nee.
En je schrijft in je boek, in Longarone heerst het grote zwijgen.
Ja. Ik heb iemand gesproken die niet zweeg en die het meegemaakt had. Giuseppe Vazza. Een mannetje die in de 80 inmiddels... en die praat daar zoveel over... dat zijn vrouw heeft een verbod ingesteld... dat hij thuis niet meer daarover mag praten.
Dat is hij blij dat jij eraan kwam.
Ja, hij heeft me ook opgevangen daar beneden bij het stationnetje. Een nieuw stationnetje. En er is een nieuwe kerk en een nieuwe... dat heet ook...
Nieuwstad heet het daar.
Ja. En dus hij was aan het vertellen. En hij was aan het vertellen, ik was met een neef van hem... die kunstenaar is en die tekenaar is. En toen ineens werden we dus bij hem thuis. En toen viel het stil. Toen ging het over de lekkere likeur, de kersenlikeur. Mm-hmm. Maar ook over de tuin en de vijgen die ze verbouwden enzovoort. En we gingen weer naar buiten en het ging weer over de dam. En...
Maar daarmee gaat hij tegen het taboe in het dorp.
Ja, het taboe, de overlevenden van Longarone, want die waren er natuurlijk ook, die zijn de Alpen overgetrokken. En die hebben die ijssalons in Duitsland en later ook in de rest van Europa.
Te traumatisch, zeg maar.
En ze kwamen, maar ook wel een soort mentaliteit. En volgens de plaatselijke mensen komen ze vooral in gemeenteraadsverkiezingen komen ze terug. En dan komen ze over die Alpen met Audi's en BMW's. En dan tonen ze hun rijkdom. En dan komen ze even stemmen, maar ook even hun familie bezoeken. En Giuseppe Vazza, die is furieus. Want hij was een van de weinigen die niet de compensatie heeft getekend. En hij heeft mij een lijstje laten zien wat je kreeg voor een verloren koe. Voor een verloren kind, voor een verloren echtgenoot. Voor een verloren in Lyris.
Ja.
En hij zei van, dit is een Judaspenning en die heb ik niet aangenomen.
Ik zeg nog even snel wat de bedragen waren. 3 miljoen lire voor een echtgenoot, dat zijn 20 koeien. 2,5 miljoen lire voor een echtgenote, dat zijn 4 koeien minder. Frank Westerman, dankjewel. Te waar om mooi te zijn. Interne keuken.